Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schelbazuingeluid galmt Gods glorie uit. We willen gaan zingen, gemeente, op deze hemelvaartsmorgen van Psalm 47, het derde vers. 47, vers 3. Schriftlezing voor deze morgen is uit Handelingen 1 en daarvan het 4e tot en met het 14e vers. Handelingen 1 vanaf vers 4. En we lezen daar Gods heilig woord aldus. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Tot zover de schriftlezing. We willen deze hemelvaartsdag met Gods hulp stilstaan bij vers 9 tot en met 13a. Vers 9 tot en met 13a, we lezen alleen het begin en het einde van de tekst. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen, tot en met het eerste gedeelte van vers 13. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Grote en heilige Heere in de hemel, u geeft dat deze hemelvaartsdag, deze gedenkdag in het leven van uw kerk weer mocht aanbreken. En Heere, dan spreekt het van uw trouw en van uw sparende goedheid dat u ons tot hiertoe wilde brengen. En tegelijkertijd voelen we op een dag als deze ook heel bijzonder de verdrietige en moeilijke omstandigheden die nog altijd gelden voor het kerkelijke leven. We kunnen als gemeente niet zo samenkomen als dat we het zo lange tijd van u mochten ontvangen. Maar een heel groot deel van de gemeente, ja, bijna iedereen moet thuis meeluisteren. En nu bidden wij van u, Heere, of u, als die grote ten hemel gevaren koning, en als iets toch duidelijk maakt dat u niet aan een plaats gebonden bent, dan toch wel het wonder van de hemelvaart. Heere, wil u geven dat er een zegen van hemelvaart mag worden ervaren, hier in de kerk, maar ook in de woningen. Want onze belijdenis zegt het, dat u weliswaar lichamelijk naar de hemel bent gevaren, maar dat u met uw majesteit, genade en geest en godheid nimmer meer wijkt van de uwe. Heere, wil u dan deze morgen, nog onder de prediking van uw woord, uw schapen, ook al zijn ze misschien afgedwaald, opzoeken. En wil u uw lammeren dragen. En wil u ook nog uitgaan om het verlorene te zoeken. Wij bidden, Heere, laat uw woord deze morgen kracht mogen doen. Als we gaan luisteren naar dingen die voor een groot deel van de gemeente bekend zullen zijn. Maar laat het zo zijn zoals de apostel eenmaal schreef. Hetzelfde te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. En al is het dat we over deze stof in het midden van de gemeente ook niet eerder hebben gepreekt, Heere. De dingen, de feiten van hemelvaart zijn ons bekend. Maar geeft u dat die oude dingen vanmorgen door het krachtige werk van uw Heilige Geest eens nieuw zouden mogen worden. En nieuw worden ze toch voor een mens die het leren moet. O Heere, ik ben op de aarde en u bent in de hemel. Ik ben ook zo aan de aarde verbonden en gehecht. Maar wil u geven dat ik mag zoeken de dingen die boven zijn? Wil u geven dat ik mijn ogen mag opheffen tot u die in de hemel zit? Heer, u kent degene die met dat gebed vanmorgen meeluisteren. O, uw kinderen moeten het zo belijden, Heere, dat ze ook na ontvangen genade zo uit de aarde aard zijn voor zover de oude mens betreft. En wanneer die oude mens de overhand heeft, dan is de hemel zover. En dan gaan we zo met de neergeslagen ogen over de aarde. Dan letten we op de omstandigheden, op het hier en nu. Dan hebben we misschien ook wel zoveel oog voor de afgoden die we er zo nog op na kunnen houden. Maar zou u eens willen geven dat we vanmorgen door die ten hemel gevaren koning mogen worden gebracht bij dat wondere feit van de hemelvaart. En bij het nut dat daarin ligt voor uw kerk. Maar Heere, geeft u ook dat het woord tot bemoediging mag zijn en tot onderwijs voor hen die met geestelijke vragen en worstelingen hebben afgestemd en zo meeluisteren. Zou u willen geven dat er voor hen ook nog antwoord en onderwijs mag zijn in wat er gepredikt wordt? Ja, Heere, wil u zelf betonen dat u van hun vragen en van hun worstelingen afweet. We bidden u, Heere, voor degene die geen boodschap lijken te hebben aan uw woord, die wel meeluisteren vanmorgen, maar enkel uit gewoonte of omdat het moet. Heere, mag dat een schuld worden? En wilt u geven dat dat vanmorgen ook anders mag worden, door bekerende genade? We bidden of u wil geven wat nodig is thuis, maar ook in het ziekenhuis. En we denken aan onze broeder van de Vlies, van wie de toestand toch nog erg zorgelijk is. Weliswaar is hij nog altijd op de verpleegafdeling, maar de behandeling voor zijn benauwdheid lijkt nog niet zo aan te slaan zoals we het zouden wensen. En we bidden of u, Heere, over zijn leven zou willen waken, of u hem wil schenken wat nodig is, lichamelijk, maar toch ook geestelijk, Heere. Als hij zo de zwakheid van zijn lichaam moet inleven, Heere, wil u dan toch schenken wat nodig is. We bidden u voor allen die hem lief zijn, gedenk ook hen. Heere, wees met andere zieken van de gemeente, degene die het moeilijk hebben, die in rouw zijn gekomen, ontferm u zich. Wil vanmorgen ook schenken wat nodig is in de prediking van uw woord. Wilt u, Heere, maar voorspreken, opdat uw dienaar mag naspreken. Zo vragen wij om een zegen, die wij niet verdienen. Want Heere, wij hebben ook vanmorgen alle reden om beschaamd ons hoofd te buigen. Wij kunnen in onszelf voor u niet bestaan. Maar gedenk ons vanuit het vrije van uw welbehagen en naar uw genade. En dat om Christus wil en sterk zo allen die een taak in de dienst hebben. Kosterorganist, onze broeder die zorg draagt voor de uitzending, dragen we aan u op. Hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 68ste psalm en daarvan het 9e en het 10e vers. Vers 9, gij voert ten hemel op vol eer. En ook het 10e vers, gelooft zij God met diepst ontzag. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven, en wij zingen van Psalm 68, het 9e en het 10e vers. Geliefde gemeente, hoe is de Heer Jezus eigenlijk ten hemel gevaren? De evangelist Lucas, die zoals u wellicht weet twee Bijbelboeken geschreven heeft. Het evangelie dat zijn naam draagt, Lucas. Maar ook het boek Handelingen dat deze morgen voor ons ligt. Geeft op die vraag twee antwoorden. Het ene antwoord vindt u in Lucas 24, want als Lucas daar het evangelie van hemelvaart beschrijft, dan tekent hij hoe de Heer Jezus als de grote, zegenende hoge priester ten hemel vaart. Hij leidt zijn discipelen naar buiten, tot aan Bethanië, dat wil zeggen dat de Heer Jezus ook langs de Olijfhof, de Hof Gethsemane gekomen is. En dat hij zo in het voorbijgaan, zo mogen we ons voorstellen, nog een ogenblik gewezen heeft naar de ontzaglijke diepte waar niet de hemel, maar de hel zich voor de Heer Jezus Christus opende. In die weg heeft hij het verdiend dat hij nu met het werk van zijn lijden en sterven ten hemel kan varen. Maar als hij dan van de discipelen scheidt en kinderen als zijn voeten zich losmaken van de grond en de Heer Jezus zo kalm in majesteit omhoog gaat, dan breidt de Heer Jezus zegenend zijn handen over de discipelen uit. Dat lezen we in Lucas 24. De Heer Jezus als de zegenende hoge priester. Maar als we deze morgen Handelingen 1 voor ons hebben, dan zien we dat Lucas zijn tweede boek ook met het hemelvaartsevangelie begint. En dat hij hier de Heer Jezus vooral tekent als de ten hemel gevaren koning. En dat zal bijzonder duidelijk worden als we deze morgen met de hulp van de Heere willen gaan luisteren naar de hemelvaartspreek van de engelen. Dat schrijven we bij onze tekst. De hemelvaartspreek van de engelen. We letten op drie dingen. Allereerst op de aanleiding voor die preek. Vers 9. In de tweede plaats de inhoud van die preek. Vers 11. En tenslotte de uitwerking van die preek. Vers 12 en 13a. Allereerst dus de aanleiding van die preek, vers 9. Vervolgens de inhoud van die preek, vooral vers 11. En tenslotte de uitwerking van die preek, vers 12. En het eerste gedeelte van vers 13. Het is gemeente 40 dagen na de opstanding van de Heer Jezus. De Heer Jezus is in de achterliggende periode verschillende keren aan zijn discipelen verschenen. En ook op de dag van de hemelvaart is hij op zeker moment aan de discipelen verschenen terwijl ze in Jeruzalem waren. En dan leidt hij zijn discipelen vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg. En de Olijfberg, wanneer u ooit een bezoek hebt gebracht aan Jeruzalem, dan weet u dat, ligt heel dicht bij Jeruzalem. Eigenlijk maar iets buiten de oude stad. En wanneer de Heer Jezus dan met zijn discipelen omhoog gaat, de steilte van de Olijfberg op, dan lezen we in onze schriftlezing van vanmorgen waar het gesprek van Christus met zijn discipelen over ging. Want er staat in vers 6 dat de discipelen op dat moment aan de Heer Jezus hebben gevraagd, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Wat is dat voor een vraag? Wat bedoelen de discipelen daar precies mee? Calvijn tekent aan in zijn verklaring dat er in die vraag net zoveel misverstanden en dwalingen zijn als dat er woorden in staan. En dat is ook zo, want laten we het maar eens nagaan als we zo luisteren naar die vraag. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Dan zijn er eigenlijk drie dingen die opvallen. Het eerste is, de discipelen verwachten nog steeds dat het koninkrijk van Christus in heerlijkheid onmiddellijk zal komen. Ze vragen hier, zal het in deze tijd komen? Weliswaar is de Heer Jezus dan gekruisigd en gestorven en begraven en weer opgestaan, maar zal het dan toch nu gebeuren, op dit moment, in deze tijd? Tweede misverstand, de tweede dwaling in die vraag is dat de discipelen het koninkrijk van Christus toch nog weer beperkt lijken te zien tot Israël. Zult ge in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En het derde, dan zetten we in gedachten een streepje onder dat woord weder oprichten, herstellen. Ja, als we over de betekenis van dat woord even nadenken, weder oprichten in de betekenis van herstellen, want dat betekent het oorspronkelijke woord. Daar ligt daarin dus dat de discipelen de gedachte hadden, dat koninkrijk, dat was er in zekere zin al wel geweest, maar dat moest nog wat hersteld, dat moest opnieuw opgericht worden. En dan lijkt het er toch ook op dat de discipelen vooral gedacht hebben aan een aards koninkrijk. Dus onmiddellijk, alleen voor Israël en een aards koninkrijk. Dat zijn zo de drie misverstanden die in die vraag doorklinken. En als we dat even tot ons laten doordringen vanmorgen, dan ligt daar een verootmoedigende les in voor. Heel bijzonder mensen die onderwijs hebben gehad van de Heere zelf. Want de discipelen hadden veel onderwijs gehad, 3 jaar tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Maar in die 40 dagen na de opstanding had de Heer Jezus ook telkens weer zijn onderwijs gegeven. En na dat alles, wat blijken de discipelen dan toch nog blind te zijn. En dan moet ik het eigenlijk niet zo zeggen, maar dan moeten we zeggen, wat is een mens na ontvangen genade blind, blind en dwaas in zichzelf. Wat heeft hij het nodig om voortdurend te vragen, zend Heere uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Als de Heer Jezus dan antwoord gaat geven op deze vraag, dan blijkt wel dat de Heer Jezus als het ware op die 3 misverstanden ingaat. Want dan zegt de Heer Jezus, en we lezen het maar in vers 7 en vers 8. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Wat de Heer Jezus in die woorden doet is, hij weerlegt als het ware alle 3 die misverstanden, die dwalingen. Zou in deze tijd aan Israël het koninkrijk worden opgericht? De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, het komt u niet toe om te weten wanneer dat gebeurt. Dat is iets dat heeft God de Vader in zijn eigen macht gesteld. Dat maakt hij zo niet bekend wanneer zijn koninkrijk in heerlijkheid zal komen. Maar het zal nog duren, want tussen de komst van het koninkrijk in heerlijkheid en dit moment van de hemelvaart zult u mijn getuigen zijn. En als de Heer Jezus dat zegt, ja, dan geeft hij ook aan dat zijn koninkrijk niet een aards koninkrijk is en ook niet beperkt blijft tot Israël. Maar een geestelijk koninkrijk dat opgericht wordt over heel deze wereld. Want de Heer Jezus zegt, ge zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in Judea, dat was de streek er direct omheen. En Samaria, dat was een half Joods, half heidense streek. En dan de kring nog breder, tot aan het uiterste der aarde. Overal moet het evangelie van Christus gepredikt worden. Maar dat hoeven de discipelen niet te doen in eigen kracht. Want als ze toch zien op wie ze zelf zijn, in hun dwaasheid, in hun blindheid, daar hebben we iets van gehoord, maar ook in hun vrees, in hun zwakheid, die zo vaak openbaar gekomen is, ook in de achterliggende tijd, oh, dan ligt er zo'n wonderlijk evangelie in dat de Heer Jezus zegt, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En wanneer de Heer Jezus deze dingen zo heeft gezegd, dan zijn we bij onze tekst. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Dan gebeurt dat wonder dat altijd weer zo indrukwekkend is. Dat de Heer Jezus die daar met een echt menselijk, zij het een verheerlijk lichaam, onder zijn discipelen was, daar nog een ogenblik staat en daar maken kinderen zijn voeten zich los van de grond. En dan stijgt de Heer Jezus ten hemel en hij werd opgenomen daar zij het zagen. U moet er maar eens op letten hoe vaak in de tekst van vanmorgen de woorden ogen en zien gebruikt worden. Daar wordt in onze tekst van vanmorgen ook heel sterk de nadruk op gelegd dat Christus, zoals onze catechismus het zegt, voor de ogen zijner jongeren ten hemel gevaren is. 11 ooggetuigen. 22 ogen staren hem na, hebben dit grote wonder gezien. En hij werd opgenomen daar zij het zagen. Onder dat woord hij wordt opgenomen, moeten we in gedachten ook even een streepje zetten. Want als dat er zo staat, en inmiddels weten we denk ik wel, dan wijst dat heel bijzonder op het werk van God de Vader. De Heer Jezus wordt opgenomen. Dat wil zeggen dat God de Vader hem verhoogt van de aarde. We kunnen wel zeggen, de Heer Jezus is ook krachtens zijn godheid in eigen kracht opgestegen naar de hemel. Dat is ook waar. En dat is ook bijbels. Maar als er staat hij wordt opgenomen, dan wil dat zeggen God de Vader opent de poorten van de hemel voor hem. God de Vader neemt hem op in heerlijkheid. En God de Vader zet daarmee nogmaals het stempel van zijn goddelijke goedkeuring op heel het werk van de Heer Jezus Christus dat hij op aarde heeft gedaan. En hij werd opgenomen. Daar ze het zagen. En dan staat er aan het slot van vers 9. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Wat betekent dat? Er zijn twee verklaringen voor. De eerste verklaring, dat zou kunnen, is dat de discipelen daar staan te kijken. En ze zien hoe de Heer Jezus zo steeds verder omhoog gaat. En ze zien zijn zegenende handen en ze hebben ongetwijfeld toen hij zo nog maar net boven hen was ook toch de tekenen van zijn kruislijden in zijn handen gezien. En daarin gezien hoe hij de zegen en in welke weg hij de zegen voor hen verdiend heeft. Maar als de Heer Jezus dan steeds hoger en hoger gaat, dan komt er op een bepaald moment een wolk zoals we die op deze dagen soms ook aan de lucht kunnen zien. En die wolk die schuift zo tussen de Heer Jezus en hen in. Zodat ze hem niet meer zien. Kinderen kunnen zich dat wellicht voorstellen. Zelf aten we in deze afgelopen dagen een keer buiten en toen keken we zo even omhoog hoe de zon achter de wolken ging. En dan zie je nog iets van de zon, maar als de wolken dan dikker worden, dan zie je daar eigenlijk helemaal niets meer van een ogenblik. Zo zou het kunnen zijn geweest. Dat die wolk de Heer Jezus onttrok aan het gezicht van de discipelen. Dat is de ene mogelijkheid. Een wolk nam hem weg van hun ogen. Maar er is nog een andere mogelijkheid. En dan ga ik met u nog even in gedachten terug naar de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Een aantal maanden geleden hebben we daar een keer bij stilgestaan. En toen hebben we gehoord hoe drie van de discipelen met de Heer Jezus op een berg waren. En hoe Mozes en Elia met de Heer Jezus spraken over zijn lijden en sterven, maar ook over zijn hemelvaart, over zijn uitgang te Jeruzalem. En dan op zeker moment dan zien die drie discipelen dat er een wolk, een luchtige, dat betekent een lichtende wolk, neerdaalt op die berg. En dan staat er, u moet het nog maar eens nalezen in Lucas 8, dat zij in die wolk ingingen. Dus dan gaat Mozes daarin. En dan gaat Elia daarin en dan gaat ook de Heer Jezus een ogenblik in die wolk. En dan bleef de Heer Jezus uiteindelijk op de berg der verheerlijking achter. Maar Mozes en Elia varen in die wolk als een heilige wagen, zo mag u het zeggen, met Psalm 104, terug naar de hemel. Kijk, en zo zou het hier ook geweest kunnen zijn. Dat de Heer Jezus niet maar uit het gezichtsveld van de discipelen wordt weggenomen, doordat er een wolk tussen hen en de Heer Jezus inschuift. Maar dat de Heer Jezus als de grote ten hemel varende koning in de wolk van Gods heerlijkheid, in een lichtende wolk ingaat. Psalm 104 vers 3 zegt: hij die de wolken maakt tot zijn wagen. En dat de Heer Jezus zo op die wagen, die wolkenwagen, ten hemel vaart. En dan onderstreept dat nog een keer dat hij de koning is. Dat hij straks in de hemel, en dat hebben de discipelen niet gezien, maar dat weten we wel vanuit andere plaatsen van Gods woord, in de hemel goddelijke en koninklijke eer ontvangt. Als hij daar komt, de troonzaal van de hemel binnen, en als hij zijn volbrachte middelaarswerk meeneemt voor het aangezicht van zijn vader, en als de hemel juicht, en als God de Vader zijn Zoon tot zich ziet naderen en hem alle macht geeft in hemel en op aarde. Dat is iets van het wonder van de hemelvaart. En dat is ook de aanleiding voor de preek die de engelen bij deze gelegenheid gaan houden. En we gaan naar onze tweede gedachte. De inhoud van die preek. We komen bij vers 10. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer. Dus de discipelen hebben daar nog staan te kijken. Er staat dat ze ingespannen keken, tuurden, mag u zelfs lezen. Als ze hun ogen naar de hemel hielden, met misschien toch nog wel die stille hoop in het hart, zou degene die hun zo lief was nu weer terugkomen? Zou hij toch nog een keer aan hen verschijnen? Zou hij weer verder gaan met dat onderwijs dat hij in de achterliggende 40 dagen had gegeven? En terwijl ze daar dan zo naar de hemel staan te kijken, staan daar ineens twee mannen in witte kleding bij hen. Staat er niet zo uitdrukkelijk bij dat het engelen geweest zijn, maar dat kunnen we wel afleiden uit het verband. kunnen we afleiden uit het feit dat ze zo plotseling verschijnen. Er staat in vers 10, zie twee mannen. En we kunnen het zeker afleiden uit hun witte kleding. Kleur van de hemel, kleur van de heiligheid, van de reinheid. En we kunnen het ook afleiden vooral uit hun boodschap. Twee mannen in witte kleding staan bij hen. Gezonden, gemeente, door God zelf. Want dat mogen wij nooit vergeten als wij nadenken over de engelen. Het is echt wel goed om daar ook eens over na te denken. U weet misschien dat Calvijn in zijn instituties een belangrijke werk, een heel hoofdstuk heeft geschreven over de engelen, uitgebreid. En wij denken er misschien wel eens te weinig over na, maar als we er vanuit Gods woord over nadenken, over de engelen, dan moeten we er altijd wel aandacht voor hebben dat engelen slechts boodschappers zijn. Dat ze door God gezonden zijn. En als ze hier staan, bij de 11 discipelen, dan staan ze daar als gedienstige geesten, zoals Hebreeën 1 het zegt, uitgezonden om dergene wil die de zaligheid zullen beërven. En dan zullen ze straks ook niet hun eigen woorden spreken, maar dan zullen ze ten diepste Gods woord, Gods boodschap vanuit de hemel doorgeven. En als we dat bedenken, wat ligt er dan toch een tere zorg in onze tekst voor de discipelen en voor heel Gods kerk. Dat de Heere, ook wanneer hij nog maar net ten hemel gevaren is, zijn engelen zendt, twee van zijn engelen, die daar op de aarde nog eens een keer moeten onderstrepen wat er gebeurd is en wat er gebeuren zal. Wat zeggen die engelen dan? Vers 11. Welke ook zeiden. En dan is hun preek eigenlijk te verdelen in vier onderdelen. Het eerste is, we moeten het maar heel zorgvuldig lezen, gij Galileese mannen. Dat is het eerste wat ze van Gods wegen moeten zeggen tegen die 11 discipelen. Gij Galileese mannen, mannen uit Galilea. En als dat zo gezegd wordt, ja, dan ligt daarin opgesloten dat de hemel hen kent. De Heere zegt het als het ware door zijn engelen. Ik ken u alle 11 en ik weet waar u vandaan komt. Ik ken uw afkomst. Daar ligt opnieuw ook iets verootmoedigends in. En daar ligt ook in een herinnering aan die wondere roeping door de Heer Jezus Christus. Want Christus had zijn 11 discipelen opgezocht in Galilea. En daar had hij ze geroepen tot discipel. En daar had hij zich aan hen bekendgemaakt. En het was vooral in Galilea dat hij zijn onderwijs aan de discipelen gegeven had. Soms ook wel in Jeruzalem, maar vooral in Galilea. Dat verachte Galilea der heidenen. Die landstreek waarvan gold dat men erop neerzag. Die streek waarvan de profeet zegt, het volk dat in duisternis wandelt en geen licht heeft. Gij Galileese mannen, als de Heere vanuit de hemel gaat spreken tot zijn kinderen, gaat hij ze altijd weer herinneren aan wie ze waren om ze te verootmoedigen. Maar gaat hij ze altijd ook weer wijzen op wat hij in hun leven heeft gedaan. En als u daar nu, u die genade mag kennen, deze morgen op Hemelvaartsdag eens bij terecht mocht komen. Bij dat wonder van zijn genade in uw leven. U die in de duisternis wandelde. en die gezeten was in de schaduw des doods, maar over wie dat licht is opgegaan, gij Galileese mannen. Dat is het eerste. Tweede, wat we in de preek van de engelen beluisteren is een vraag. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? En dat eerste woordje wat, dat moeten we eigenlijk lezen als waarom. Dat betekent het hier. Waarom staat u nog hier? Op deze plaats, op de Olijfberg. En waarom ziet u nog op naar de hemel? En daar klinkt een lichte bestraffing in door. Heeft de Heer Jezus niet duidelijk gezegd dat hij ten hemel zou varen? Dat had de Heer Jezus toch al van tevoren gezegd. Johannes 20 tegen Maria Magdalena. Ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. En naar uw God en naar mijn God. Had de Heer Jezus niet duidelijk gezegd dat de discipelen na zijn hemelvaart weer direct naar Jeruzalem moesten teruggaan? Vers 4 van ons teksthoofdstuk. Dat ze van Jeruzalem niet zouden scheiden, maar verwachten de belofte des vaders die ge van mij gehoord hebt. Waarom staan ze dan nu nog hier? En waarom zien ze dan nu nog op naar de hemel? Een lichte terechtwijzing. Ook een stille verwijzing naar al datgene wat de Heer Jezus al gesproken had. Dat is het tweede. En dan het derde. Wat de engelen zeggen tegen de discipelen. Dat is, ze herinneren nog een keer aan wat er gebeurd is. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel. Hier hebben we, gemeente, nog een keer een bewijs voor de hemelvaart van Christus. De Heer Jezus is niet zomaar uit het gezicht van de discipelen verdwenen, zoals dat bij eerdere verschijningen ook wel gebeurde. Maar hier, op de 40ste dag na de opstanding, is de Heer Jezus werkelijk van de aarde met zijn menselijke natuur naar de hemel gegaan. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel. En dan het vierde en het laatste, waar de engelen over spreken, dat is wat er gebeuren zal. En dan zijn we bij het slot van vers 11. Hij zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus wat de engelen zeggen is, de Heer Jezus is niet alleen ten hemel gevaren. Hij is niet alleen van u gegaan, naar de hemel toegegaan. Maar hij zal op de dag der dagen vanuit die hemel ook weer terugkomen. Dat is een belofte die op de dag van de hemelvaart wordt onderstreept. Dat is de prediking die heel bijzonder klinkt. Hij komt om de aarde te richten. En hoe komt de Heer Jezus dan? Dat zeggen ze zo, alzo, gelijkerwijs gij hem hebt zien heenvaren. De discipelen hadden de Heer Jezus lichamelijk ten hemel zien varen. Ze hadden het met hun eigen ogen gezien, zichtbaar. Ze hadden, en laten we dan die tweede uitleg wat de wolk betreft toch maar volgen, gemeente. Ze hadden gezien iets van de majesteit en van de heerlijkheid van de ten hemel varende Christus. Hoe hij in die lichtende wolk inging. Als een klein voorspel op de hemelse heerlijkheid die hem straks in de troonzaal van zijn vader ten deel valt. Maar ze zien dus, hij vaart ten hemel op vol eer. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En ze hebben gezien hoe hij zijn handen zegenend uitbreidde over hen die de zegen niet verdiend hadden. Maar omdat ze Christus hadden verlaten, zo de vloek zich waardig hadden gemaakt. En met al hun zonden en met de schuld van hun leven de vloek zich hadden waardig gemaakt. Zo hebben ze de Heer Jezus zien heenvaren. En zo zal hij ook terugkomen. Hij zal komen op de wolken des hemels. En dan zal alle oog hem zien, zegt Openbaring 1. Niet alleen de ogen van de discipelen, maar alle oog. Gemeente, dat betekent uw ogen en mijn ogen. Wij zullen allemaal die dag meemaken en ontmoeten. Het zij dat we al gestorven zijn, het zij dat we nog op de aarde zijn. Maar de dag zal komen dat Christus alle doden zal opwekken. En dat hij vanuit de hemel komt, op de wolken des hemels, in heerlijkheid, zichtbaar met majesteit. En dan zullen we hem zien. Dat is de prediking die hier klinkt. Deze Jezus zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Wanneer zal dat zijn? U kent die uitspraak wel, gemeente. Niet rekenen, maar let op de tekenen. Niet rekenen, de dag van de wederkomst uitrekenen, op het jaar en de datum af, dat is iets dat heeft alleen maar tot vergissingen en ook tot smaad voor de naam van de Heere geleid. Maar letten op de tekenen van de tijden is iets dat wij allemaal moeten doen en horen wij niet. In alles wat er op deze wereld gebeurt. Ook in de huidige coronacrisis. Als wij een ogenblik als land en volk in zekere zin een adempauze krijgen, maar andere landen zo aangrijpend getroffen worden, horen we niet de naderende voetstappen van de Heer Jezus Christus. Hij komt. Hemelvaart preekt ons. Hij is ten hemel opgevaren, maar hij zal ook vanuit de hemel wederkomen. Hij komt. En gemeente, zijn we dan bereid? Want we hebben, zo misschien u en ik, onze plannen voor de hemelvaartsdag al wel gemaakt. En we hebben gedacht, 's ochtends luisteren. En laten we dat, gemeente, ook in deze warme en zonnige dagen trouw mogen doen op de vaste tijden. Op de tijden dat er hier in de kerk de diensten des woords zijn, als dat mogelijk is en u geen werk van noodzakelijkheid in de gezondheidszorg bijvoorbeeld hebt te verrichten. Maar we hebben het misschien zo gepland, 's ochtends luisteren naar de preek en dan dit en dan dat. En voor morgen hebben we onze plannen. En ik zeg niet dat dat allemaal verkeerd is, maar zijn we bereid? Als Christus wederkomt, als hij vandaag zou wederkomen, want de boodschap van onze tekst, deze Jezus zal alzo wederkomen, is niet een verzinsel van mensen. Het is niet een soort vrome wens van discipelen, maar het is een boodschap uit de hemel zelf. Dit heeft de Heere nodig geacht om aan de discipelen te boodschappen dat hij zal wederkomen. En we weten vanuit Gods woord, die dag van de wederkomst van Christus zal een indrukwekkende, een vreeswekkende dag zijn, een vreselijke dag voor degenen die hem niet kennen. Die niet bereid zijn om hem te ontmoeten. Die niet hebben gewild dat hij koning over hen zal zijn. En die misschien ook deze dagen wel weer hun plannen hebben gemaakt voor een leven buiten deze koning. Als u niet bereid bent, dan klinken deze woorden van de engelen uit de hemel, deze hemelvaartspreek, ze klinkt dan vanmorgen indringend waarschuwend. Dan is het alsof de bazuin aan de mond gezet wordt en er alarm geblazen wordt. Pas toch op. Zie toch in wat voor groot gevaar u verkeert. Hij komt om de aarde te richten. Die psalmgemeente die we straks gaan zingen, maar die vele jaren geleden in een van de kerken hier in Rotterdam gezongen werd, als ik me niet vergis ook op Hemelvaartsdag, en de kerk zat vol en de mensen zongen uit volle borst mee, want het was een prachtige en indrukwekkende psalm. Hij komt. Maar ergens achteraan in de kerk zat er een jong meisje. En de stem begon te trillen en te beven. En ze sloeg stil. Hij komt. O God, en waar zou ik dan blijven? En dat sloeg naar binnen. En de Heere gebruikte dat woord om dat meisje stil te zetten, en de Heere werkte door in haar leven met zijn bekerende genade. Hij komt. Zullen we het dan, gemeente, met een diep besef van wat er in de psalm staat, gaan zingen. Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten. 98 vers 4. dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Wat zal dat, gemeente, een dag van onuitsprekelijke schrik en vrees zijn voor mensen die deze koning verwerpen. Voor mensen die zonder deze koning voortleven. Voor mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Voor mensen die dan openbaar moeten komen en die het dan zullen roepen, zoals Openbaring 6 het zegt: bergen val op ons en de heuvelen bedek ons, want de grote dag van de toorn van het Lam is gekomen. En wie zal bestaan voor zijn aangezicht? Een dag van ontzaglijke schrik. En als het zo gepreekt wordt, gemeente, dan wordt het u toegeroepen. De ouderen, haast u om uw levenswil. En de jongeren niet minder. En als u dan misschien zou zeggen: ach, ik ben nog onbekeerd. En u zegt dat in een dodelijke rust, zonder dat u daar eens een keer echt bekommerd om bent geworden. En misschien verontschuldigt u zich nog wel en zegt u het: ja, ik kan mezelf toch ook niet bekeren en je kunt het zelf niet pakken. Maar dan roept Gods woord het u vanmorgen nog toe: haast u om uw levenswil. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, misschien nog 2 weken. Roep hem aan terwijl hij nabij is, misschien nog 2 dagen. Misschien nog maar 2 uur. Een dringende oproep, gemeente, want de eeuwigheid is aanstaande. En vergeleken bij het druppeltje van dit aardse leven, ook als u oud mocht worden, is de eeuwigheid een onmetelijke oceaan. Maar niet minder een dringende roepstem voor onze jongeren. Die misschien wel denken dat ze nog alle tijd hebben. En misschien ook wel denken dat ze het zich kunnen permitteren om eerst te genieten van dit aardse leven. En van de zonde en van een leven zonder God. En als er dan de tegenslagen zullen komen, als dan de moeite komen, de ouderdom zich aandient, dan is het de tijd om de Heere te zoeken. Maar de Heere zegt het vanmorgen. Wie zegt het niet? Dat Hij zal wederkomen voor je oud geworden bent. Haast je om je levenswil. Zoek de Heere in de weg van de middelen. Zoek hem in zijn woord, zoek hem in het gebed. Spreek eerlijk uit voor de Heere wat er is in je gedachten en wat er is in je hart. En vraag hem om zijn krachtige werk in je leven. Maar hij komt om de aarde te richten. Is aan de andere kant ook verwijzend naar die dag van onuitsprekelijke vreugde voor allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen. Wat zal dat een dag zijn, gemeente? Daar moeten we goed onderscheiden. Er zijn heel wat liederen over de wederkomst. Die bezingen de wederkomst als, ja, als een soort dag van vreugde voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Zo worden er, zoals het zo vaak gebeurd is in de geschiedenis van de kerk, heel wat dwalingen zingend de kerk binnengebracht. Of de mensenoren en ook de mensenharten binnengebracht. Wij moeten eerlijk en bijbels onderscheiden. Maar tegelijkertijd oog hebben voor het feit dat dat een dag van onuitsprekelijke vreugde zal zijn voor degene die Christus tot hun deel mogen hebben. Ze zullen Hem zien en niet een vreemde. Ze zullen Hem zien in zijn heerlijkheid. Ze zullen volmaakt met ziel en lichaam de Heere mogen loven en prijzen. Ze zullen tot in de eeuwigheid een werk gaan doen wat ze hier op aarde door genade mochten gaan beginnen met alle gebrek. En het zal voor hen de grootste vreugde zijn om verlost van zonde en pijn hem in gerechtigheid te aanschouwen. Hij komt, dat is ook een troostboodschap. Hij komt en dan komt hij voor zijn kerk met zegenende handen. Zoals die zegenen ten hemel voor. En zoals die vanuit de hemel zijn kerk zegent, zo zal hij terugkomen met de eeuwige zegen voor al de zijnen. En het zal het grootste wonder zijn dat je die zegen door genade mocht ontvangen waar je zo de vloek waardig was. Dan zal het grootste wonder toch zijn, Heere, dat u nu mij hebt willen opzoeken door u alleen om het eeuwige welbehagen. Of zoals Psalm 52 het zegt, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Prediking van de engelen, de inhoud en tenslotte de uitwerking. Want wat werkt de prediking van die engelen nu uit? We hebben vanuit vers 11 zo geluisterd naar de preek en dan vers 12. Dan zien we zo'n opmerkelijke overgang. Toen keerden ze weder naar Jeruzalem. Van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Welke is nabij Jeruzalem. Liggende vandaar een sabbatsreis. En als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar zij bleven. Dus wat doen de discipelen? Wat werkt die preek nu uit die ze gehoord hebben? Ze blijven daar niet staan. Ze blijven niet naar de hemel kijken, zoals ze eerst wel hadden gedaan. Ze blijven ook niet met de engelen in gesprek. Waarschijnlijk zijn die engelen ook weer weggegaan, al lezen we dat zo niet. Maar ze keren om vanaf de Olijfberg terug naar Jeruzalem. En dat is, staat er nog bij in vers 11... In vers 12 maar een sabbatsreis ongeveer. Dat wil zeggen ongeveer een kilometer. Kwartier lopen misschien maar. En dan zijn ze weer terug. Is dat de uitwerking? Als we dat lezen, dan moeten we dat in verband brengen, gemeente, met wat er staat in vers 4. Waar de Heer Jezus had gezegd. Hij beval hun dat ze van Jeruzalem niet zouden scheiden. Dus als de discipelen teruggaan vanaf de Olijfberg terug naar Jeruzalem, dan ligt daarin gehoorzaamheid aan wat Christus had gezegd. Christus had gezegd, niet weggaan uit Jeruzalem. Daar hadden ze menselijk gesproken wel alle reden voor. Want ze woonden zelf in Galilea, daar waren ze in elk geval uit afkomstig. En in Jeruzalem was de vijandschap tegen Christus en tegen zijn volgelingen het sterkste. Het was nog maar een aantal dagen geleden dat ze achter gesloten deuren aanwezig waren om de vrezen der Joden wil. Dat was allemaal in Jeruzalem. En nu had de Heer Jezus gezegd, u moet blijven in Jeruzalem. En wat doen de discipelen? Ze keren weder naar Jeruzalem. Gehoorzaamheid aan wat Christus had gezegd. En wat doen ze dan nog meer? Dan gaan ze in, staat er in het begin van vers 13, en ze gaan op in de opperzaal. Ik wil nog even aan de kinderen vragen of ze weten wat zo'n opperzaal is. Misschien dat je die wel herkent uit de geschiedenis van Daniël. Jullie weten wellicht dat de huizen in de tijd van de Bijbel een plat dak hadden. En op dat platte dak, dat was sterk gemaakt, daar werd soms nog een kamer bovenop gebouwd. En naar die kamer liep dan een trap aan de buitenkant van het huis. En zo'n kamer werd een opperzaal genoemd, het woord van onze tekst. En zo'n opperzaal werd gebruikt om bijvoorbeeld gasten te ontvangen. Van Elisa lezen we in 2 Koningen dat hij zo'n opperzaal kreeg bij de Sunamitische vrouw. Zo'n opperzaal werd ook gebruikt op de warme uren van de dag, want dan kon je daar op het dak van het huis wat wind vangen. Maar zo'n opperzaal werd ook gebruikt om daar in alle rust te bidden. Daniël had een opperzaal met open vensters naar Jeruzalem. En 3 maal per dag ging hij de trap op. En dan kwam hij daar wat boven alle drukte van het straatsgewoel. En in de rust van de opperzaal boog hij zijn knieën en breidde hij zijn handen uit naar de Heere. En kijk, dat is wat de discipelen doen. Dat is de vrucht, de uitwerking van de hemelvaartsprediking. Ze worden niet alleen bepaald bij het feit dat Christus terug zou komen, maar ze worden ook bepaald bij wat de Heer Jezus al had gezegd, dat Hij de belofte van de Heilige Geest zou vervullen. En dat Hij die Heilige Geest zou zenden op het gebed: blijf gij in Jeruzalem, om de belofte des Vaders te verwachten. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dat bevel, die opdracht van de Heer Jezus aan de ene kant, en de belofte van Christus aan de andere kant, die worden eigenlijk weer levendig in het hart van de discipelen. Als ze die hemelvaartspreek hebben gehoord, en dan keren ze terug naar Jeruzalem, en dan gaan ze, kinderen, de trap op naar die opperzaal. En in die opperzaal, dat bidvertrek, buigen ze hun knieën, samen met Maria en met nog andere vrouwen en met de broederen van de Heer Jezus. Ik laat dat verder nu rusten, maar laten we erop letten dat ze op de knieën terechtkwamen in een eensgezind en in een aanhoudend bidden en smeken om de vervulling van de belofte van de Heer. Een aanhoudend bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest en zijn krachtige werking. En gemeente, wat zal de uitwerking zijn van de prediking van hemelvaart deze morgen? Want wij hebben ook een hemelvaartspreek gehoord. Geen preek die zo volmaakt is als de preek van de engelen. Een preek met alle lek en gebrek van de kant van een mens. Maar toch een preek over de ten hemel gevaren Christus. Die zal wederkomen. En wat zal de uitwerking zijn? Vanmiddag, vanavond, morgen, de komende dagen, zal het u en jou op de knieën brengen met dat aanhoudende gebed om de krachtige werking van de Heilige Geest. Want zo waren de discipelen samen met de anderen bijeen in de opperzaal. Heb jij zo'n opperzaal? Niet letterlijk, dat zullen de meesten van ons niet hebben. Maar zo'n stil vertrek, zo'n stille plaats, waar niemand van weet, maar waar je je knieën buigt, en waar je je handen vouwt, en waar je bidt. En waar het waarheid wordt: ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, totdat gij ook mij genadig zij. Daar ben u niet te oud voor, om zo'n plaats op deze hemelvaartsdag nog te zoeken. Daar ben je kinderen ook niet te jong voor. Als je nou 3 jaar bent en je misschien nog heel weinig hebt begrepen van de preek, of iets ouder, daar ben je jongeren ook niet te jong voor, om zo'n plaats te zoeken. In het gebed de Heere geven dat het ons daar brengen mag. En dat dat de uitwerking mag zijn van de prediking van hemelvaart. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord zo willen uitwerken, dat het ons tot bidders mag maken, tot smekelingen aan de troon van uw genade. In het licht van die ernstige prediking, dat u komt om de aarde te richten. En Heere, alle oog zal u zien, ook onze ogen. En geef toch dat we dan bereid zullen zijn, ja, dat wij nu in het heden der genade zoeken door u bereid te worden. Heere, gedenk, heilig uw woord aan het hart, willen tot troost stellen voor degene die u kennen en vrezen. O, we hebben het wel gehoord, hoe juist de prediking van de engelen de discipelen ook weer herinnerde aan de woorden die u eerder in hun leven gesproken had. Indachtig makende genade. Heere, wil het schenken in het leven van degene die u kennen, maar laat het ook geheiligd mogen worden tot bekering van hen die nog onbekeerd zijn. Wees met ons, schenk uw bewaring het verdere van deze dag. Geef dat we de werkelijkheid van hemelvaart mogen overdenken. Heere, wees met ons ook in de komende dagen. Sterk en zegen onze broeder professor Baars, die zondag de gemeente hoopt voor te gaan. Geef u wat nodig is, ook als wij de gemeente van Meerkerk hopen te dienen. Gemeente die nog maar enkele maanden geleden moest worden teleurgesteld met een nadere beslissing. Heren, wil u dan toch ook voor die gemeente zorgen als de grote ten hemel gevaren koning. Maar gedenk ook ons, Heren, en wees met ons. Blijf met ons en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 123, het eerste vers, willen wij nog zingen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. 123, vers 1. hier in de kerk en in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.